onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij samen zingen Psalm 98, de versen 1 en 2. 98, het eerste en het tweede vers. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 20 en het wordt gevormd door de versen 11 tot en met 18. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. En daar lezen wij Gods woord. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrees, vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd: Meester. En Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van morgen vindt u hier in dit gedeelte, de versen 15 en 16. Versen 15 en 16, Jezus zei tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd: Meester. Tot zover de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 62, het vijfde vers. Psalm 62, vers 5, nadat we eens belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En dat doen wij met de geloofsbelijdenis van Nicea. En een ieder spreken in zijn of haar hart: Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, willen wij nu het sacrament van de heilige doop bedienen aan een kind van de gemeente, en daartoe willen wij het betreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, 39, met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn in hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader de Wit, wat is uw antwoord? En moeder de Wit, uw antwoord. Geliefde, het is een voorrecht dat u hier mag staan met uw pasgeboren kind. Het is een voorrecht ook voor ons als geliefden, als familie, om hierbij aanwezig te mogen zijn. En de Heer heeft een taak op jullie schouders gelegd. Een taak wat niet eenvoudig is. Jullie zijn geroepen om voor een kostbare ziel zorg te dragen. En wat jullie Jaden meegeven, dat zal hij zijn leven onthouden. Het zij goed of het zij kwaad. En daarom is het zo belangrijk dat we als ouders ook zoeken om het goede onze kinderen mee te geven. En daar zijn we in onszelf niet toe bekwaam. Maar de Heere God geeft bekwaamheid. En de Heere God strekt zijn armen uit over jullie zoon. Het verbond is een groot goed. Het is een pleitgrond. God richt een eeuwig verbond met ons en onze kinderen op. En vanwege dat verbond is er nu een open toegang tot de troon der genade voor jullie kind en voor jullie als ouders, voor je kind. En de doop wijst ons op de noodzaak om in een nieuw en godzalig leven te wandelen. En daarvoor hebben we wedergeboorte nodig, de Heilige Geest. Maar wat een zegen dat de Heilige Geest wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Dat wil zeggen hetgeen wij objectief, voorwerpelijk hebben in het verbond, dat moet nou subjectief, onderwerpelijk toegepast worden. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat daarvoor is wedergeboorte nodig. Maar wat een zegen, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En er staat in 1 Petrus 1 vers 3, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dopen met Pasen. Ja, daar ligt een rechtstreekse lijn tussen de opstandingskracht van Christus en zijn kracht die hij geeft om in een nieuw leven te wandelen. En daar mogen wij om bidden. En daar mogen we ook verwachten. Want u zult niet tevergeefs bidden voor uw kind. God hoort het gebed uit genade. Want hij neemt zijn verbond serieus. We willen nu overgaan tot de doopsbediening. Terwijl Jaden wordt binnengebracht, zullen we eerst samen zingen. Psalm 105 vers 1. Psalm 105 vers 1. En daarna, na de doopsbediening, dan wordt u verzocht staande te zingen. Psalm 105 vers 5. Jaden Cornelis de Wit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen nu dankzeggen, het dankgebed uit het formulier en daaraan gekoppeld willen wij ook een zegen vragen over deze dienst. Laten wij bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En zo past het ons, Heere, u te erkennen voor al uw goedheid, wat wij ook deze morgen al hebben mogen ontvangen. Dat wij allen het zichtbare woord hebben mogen zien, het zichtbare teken dat u bent opgestaan uit de doden. Want het feit dat er doopsbediening mag plaatsvinden, dat vloeit voort uit het feit dat u bent ondergegaan in het graf, in de dood, en dat u opgestaan bent met macht en kracht, en dat u daarom het de bevoegdheid hebt om de zonde weg te wassen en om een nieuw leven te schenken. Ja, dat u zelfs de macht hebt om uitzicht te geven over dood en graf heen. Zo willen wij u, Heere, erkennen en u danken voor dit machtig evangelie, voor deze heerlijke goede tijdingen. Maar Heere, wat zal het evangelie en al zijn schoonheid ons voor ons betekenen, tenzij het ingang vindt in onze harten. Want het is niet een uiterlijke zaak om aan u verbonden te zijn. Het is een zaak van het hart. En daarom naderen wij tot u en bidden wij u, of u met de kracht van uw opstanding in onze harten wilt werken. Of u ons wilt leiden in een nieuw en godzalig leven. Dat wij onszelf leren verloochenen. Dat wij de wereld leren verzaken. En dat wij ons oog gevestigd mogen hebben op u, de levende zaligmaker. De borg, degene die wij zo nodig hebben in het leven. Heere, daartoe vragen wij u of u de bediening van uw woord wilt zegenen vanmorgen. Of u met kracht, met uw geest wilt werken in ons. Wij bidden u of u geestelijk leven wilt schenken door uw woord. Want uw woord is toch een kracht tot zaligheid. En u bent toch opgestaan opdat dit evangelie verkondigd zou worden. Heere, wilt u dan arme zondaren ontdekken aan hun schuld. Ontdekken aan hun verdorvenheid. Dat er plaats komt voor uw opstandingskracht in hun leven. En dat er een roepen geboren wordt in het hart naar u. Dat wij om u verlegen worden. Dat we u zien als degene die werkelijk nodig is in ons leven. En dat wij dan door uw geest overtuigd worden van zonde en oordeel. En dat we zien dat u de gerechtigheid verdiend hebt. En dat we daarom mogen opzien tot u. Heere, wij bidden u of u zo geestelijk leven wilt schenken. Want u hebt het gezegd dat als u opgeheven wordt boven de aarde, zult u alle mensen tot u trekken. Heer, u bent opgeheven aan het kruis en nu bent u opgeheven in de hemel. Heere, wij bidden u of u ook hier in Woudenberg mensen, zondaren tot u wilt trekken. Geef dat wij de koning in zijn schoonheid mogen zien. Geef dat die koning voor ons zozeer noodzakelijk mag worden. En geef, Heere, dat een leven met u voor ons het belangrijkste mag zijn. Als dat niet het geval is, Heere, ontdek ons dan aan die tekorten in ons leven. Wil ons bekeren en leiden tot u. Wij bidden u of u de doopouders wilt zegenen. Gedenk Kees en Marlies in de opvoeding van hun kind. En schenk hen genade, kracht, wijsheid. Wij danken u, Heere, voor het voorrecht dat we hier ook als familie, ook als ouders mogen zijn. En dat uw dienaar zo onverwacht en ongedacht ook hier zijn kleinzoon mocht dopen. Heere, wij danken u voor dit initiatief van dominee Joppe. En wij bidden u, wilt u dominee Joppe ook in alles nabij zijn, ook vandaag als hij in Middelharnis mag preken. Maar ook hier als hij in en uit mag gaan onder dit volk. Stel hem tot rijke zegen en laat uw woord doorgang mogen hebben en voorspoedig mogen zijn te midden van dit volk. Wij bidden u, Heer, of u wilt werken te midden van al de kerken. Wij komen van verschillende gemeenten, er zijn verschillende bezoekers. Heere, wij bidden u of u met uw geest wilt werken in onze gemeenten. Of u het geestelijke leven wilt schenken en verdiepen. En of u nog opwekkingen wilt geven. Wij bidden u zo voor het kerkelijke leven in Nederland. En wij vragen uw ontferming te midden van al onze zonden, van al onze ongerechtigheden, waarmee we ons toch afzichtelijk voor u opstellen. Heere, wil toch met barmhartigheid bewogen zijn. We belijden u onze zonden, onze persoonlijke zonden, gemeentelijke en kerkelijke zonden. Heere, geef de genade van bekering en geef dat er een terugkeer mag zijn tot u en uw woord. Wilt u met uw opstandingskracht toch machtig werken? Wij bidden u ook voor uw kerk wereldwijd, dat er overal uw kinderen mogen zijn die door u steeds weer versterkt worden. We denken aan de ondergrondse kerk en aan hen die lijden in kampen en in gevangenissen. Hen die hun leven niet zeker zijn, geef hen, Heere, de smaak en de goedertierenheid van God, dat zij in de opstandingskracht van de Heere Jezus een zicht mogen hebben op u, waardoor zij een heerlijk getuigenis geven van uw macht. Wilt u uw kerk dan krachtig uitbreiden en uw koninkrijk doen komen? Zegen ons nu in deze dienst. Geef uw dienaar kracht om hier te spreken. Geef ons ook genade om te luisteren. En laat alles mogen zijn tot de eer van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de collecte wordt u het volgende meegedeeld. De diaconiecollecte is bestemd voor de opleiding van predikanten. Dan is er een collecte voor de kerkvoogdij. En dan is er een derde collecte voor de kerkgebouw. En u wordt ook verzocht om te denken aan de zendingsbussen bij de uitgang. En laten wij dan nu zingen Psalm 89, de versen 1 en 7. 89, 1 en 7. Gemeente, het is een wonder dat de Heere God zich openbaart aan zondige mensen. En de Heer openbaart zich door zijn woord, als sinds de val van Adam en Eva in het paradijs. Maar de Heer openbaart zich ook door de sacramenten. We hebben vanmorgen het sacrament van de doop gezien, daarin openbaart ook de Heere zijn welwillendheid en zijn welmenendheid. En dat de Heere zo zich tot ons neerbuigt, tot ons afdaalt in onze lage staat. En zo zien we ook dat na de opstanding van de Heere Jezus hij zich openbaarde. En we lezen dat herhaaldelijk in de schrift. En we lezen ook hier van de eerste openbaring en het eerste woord wat de Heere Jezus gesproken heeft na zijn opstanding. We denken daarna over de opgestane zaligmaker, openbaart zich aan Maria Magdalena. En we zien drie gedachten. We zien ten eerste Maria's droefheid. Ten tweede Maria's vertroosting en ten derde Maria's vreugde. We zien Maria's droefheid, Maria's vertroosting en Maria's vreugde. Ja, Maria Magdalena had een heel bijzondere band met de Heere Jezus. En dat was omdat zij alles hem verschuldigd was. Want het was nog niet zo heel lang geleden, toen zij een willoos werktuig was van 7 duivelen. Dat lezen wij in Marcus 16 vers 9, dat de Heere Jezus 7 duivelen uit Maria Magdalena geworpen had. En ze was in de banden van de dood geweest. En ze was haar eigen Heer en Meester niet. Ze werd bezeten door die 7 duivelen. Maar de Heere Jezus kwam in haar leven. En de Heere Jezus heeft die duivelen uitgeworpen. En de pijnigers van Maria Magdalena moesten weggaan. Haar ellende was weggenomen. En nou had ze hem lief. Ze had hem lief die haar bevrijd had. Ze was aan hem verbonden. En ze wilde hem ook volkomen lief hebben en dienen. Maar nu was haar zaligmaker dood. En Maria heeft het niet kunnen begrijpen. Dat de Heere Jezus gestorven was. En ze kon ook niet bij het graf van de Heere Jezus vandaan blijven. Ze was er al 's morgens vroeg geweest, had toen gezien dat het graf leeg was en dat de steen afgewenteld was en dat de Romeinse zegel verbroken was en de soldaten weggelopen waren. Toen is ze gauw naar Petrus en Johannes gegaan en heeft er hen verteld. En Petrus en Johannes zijn ook gekomen, hebben het ook gezien dat het zo was. Zijn weer naar huis gegaan. Maria Magdalena kan niet thuis blijven. Ze is weer naar het graf gegaan. Ze moet daar zijn. Want ze wil weten wat is er met haar zaligmaker gebeurd. De liefde dreef haar. Ze kon niet meer zonder haar Heere en Meester. En dat kan ook niet anders. Want wanneer de Heere een mens verlost, dan heeft zo iemand de Heere lief. Zo werkt God. Hij trekt met de sterkste banden. Banden die sterker zijn dan de dood. Hij trekt door de macht van zijn liefde. En zo had Maria de Heere Jezus lief. En daarom moest ze bij dat graf blijven. Nee, ze begrijpt niet wat er gebeurd is. Maar ze blijft daar. En dan loopt ze weer naar het graf toe, al wenend. En dan gaat ze in het graf weer staan en kijken. En dan lezen we in vers 12, en ze zag 2 engelen in witte klederen zitten. één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze zag daar twee engelen in zuiverheid, in schoonheid, één aan het hoofdeinde en ander aan het voeteneinde van waar de Heer Jezus gelegen had. En ze zaten daar rustig. En we stellen ons zo voor dat ze daar ook met hun aangezichten naar elkaar toe zaten daar. Zo tegenover elkaar, daar, in rust. Nee, we moeten niet de voorstelling maken dat dat engelen waren die met blinkende, bliksemachtige gedaanten daar zaten. Maar twee jonge mannen. In wit gekleed. En wanneer u nou die twee engelen zo naar elkaar toe ziet zitten, waar denkt u dan aan? Waar lezen we dat vaker in de schrift? Twee engelen naar elkaar toegekeerd, waar leest u dat? Jongens en meisjes, wat denken jullie? Twee engelen naar elkaar toegebogen, waar was dat? Ja, dat was het verzoendeksel, weet je nog? Het verzoendeksel, wat is dat, het verzoendeksel? Nou, je weet toch de ark in het heilige der heiligen? En het ark was helemaal overdekt met goud, maar de ark had ook een deksel erop. En dat deksel was van goud. En op dat deksel waren twee engelen, waren naar elkaar toegebogen. En dat deksel met die twee engelen erop, die naar elkaar toegebogen waren, dat noemen we het verzoendeksel. Waarom noemen we dat zo, het verzoendeksel? Het is het deksel van de ark, maar verzoen. Omdat daar verzoening plaatsvond, dat betekent, daar werden de zonden vergeven. Want dat die ark stond in het heilige der heiligen, en één keer per jaar ging de hoge priester daar naar binnen, en die moest daar toen bloed sprenkelen. Daar werd verzoening bewerkt voor het volk. En dat verzoendeksel, dat werd geacht te zijn de troon van God. Al zag je daar verder niets, want God is onzichtbaar, maar daar troonde God. In het heilige der heiligen, waar niemand mocht komen, alleen de hoge priester, eenmaal per jaar, met bloed. Maar daar woonde God. Daar was God genadig. En nou ziet u weer hier twee engelen tegenover elkaar. Dat doet ons denken aan dat feit dat de Heere genadig is. Dat de Heere genade schenkt. Want Christus is opgestaan. En nu is Christus onze vrede. Christus bewerkt de vrede tussen God en de zondaar. En deze twee engelen waren daar in datzelfde postuur van vrede. Maar Maria ziet dan die twee jonge mannen in het wit. En Maria weent. En dan spreken die engelen in vers 13. Die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Maar dan geven de engelen verder geen antwoord. Want zij weten wie er inmiddels achter Maria is komen te staan. De engelen zwijgen en Maria weent. En dan hoort ze verder niets meer en ze draait zich om. En ze loopt weer een paar stappen terug de tuin in. Overweldigd door verdriet. Waar is hij die mijn ziel lief heeft? Waar is hij waar ik naar verlang? Maria wil nog de laatste eer bewijzen aan hem. Aan hem die zo goed voor haar geweest was. Zo stond ze daar met tranen. Ja, daarvoor had ze ook al tranen geschreid. Toen de Heere Jezus haar arresteerde. Toen de Heere Jezus haar vond, bezeten met 7 duivelen. Toen ze in het slijk van de zonde leefde. En een willoos slachtoffer was, opgezweept door die 7 duivelen die maar deden met haar wat ze wilden. Toen heeft de Heere Jezus die 7 duivelen uitgeworpen en toen heeft Maria ook tranen geschreid van bevrijding en van geluk. En van verootmoediging voor de Heere. Toen heeft de Heere Jezus haar vrijgemaakt. En toen was haar hart aan hem verbonden. En daarna heeft Maria weer tranen geschreid. Toen ze begreep en hoorde, ze hebben de meester gepakt. En hij is nu voor Pilatus. Hij is vreselijk geslagen. En nu gaan ze hem kruisigen. En toen zag ze hem aan het kruis, op een afstand. Want ze wilde niet zo dichtbij komen, terwijl hij daar zo hing. In zijn naaktheid, in zijn ellende, heeft ze gehuild en geweend. En toen werd hij begraven, en toen was ze er weer bij. Want ze wilde weten wat ze met hem toch zouden doen. En daar ze keek precies waar hij lag. Waar ze hem gelegd hebben. En wat een verdriet, de gedachte dat het nou over was. Dat hij nooit meer terug zou komen. Dat hij ook onder de macht van de dood was. Dat het voorgoed uit was. Dat nooit meer. Dat gaf haar overweldigende verdriet. Kent u ook tranen in uw leven? Als predikant kom je veel tranen tegen bij mensen. Tranen van ontroering. Tranen van verdriet. Tranen van blijdschap. Tranen om Gods werk in het hart. Kent u ook tranen? Vanwege de droefheid over de zonde, omdat God u gearresteerd heeft, omdat u gezien hebt, zoals Psalm 73 zegt, ik was toch ook maar een groot beest voor u, o God. Ik wil toch ook alleen maar zelfzuchtig, egoïstisch, voor mijn eigen miserabele ik leven, walgelijk mens wat ik ben, dat ik niet om u geef en niet naar u vraag en altijd om mezelf gericht ben en niet om u geef en niet voor u wil leven en niet aan uw eer denk en niet aan uw naam denk en uw dag niet heilig en uw woord maar veronachtzaam. Kijk, daar gaat u ook treuren. Omdat u niet bent die u moet zijn. We tranen van ontdekking. Maar kent u dan ook tranen van verootmoediging? Dat de Heere overkwam in uw leven. En dat u weet, ja, ik ben niet meer zoals ik was. Want de Heer is in mijn leven gekomen. En Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Al is er nog met zoveel schaamte dat ik het zeg, want er is zoveel tekort in mijn leven. En daar heb ik ook weer verdriet over. Maar Heere, mijn hart gaat naar u uit. U heb ik lief. En dat u tranen van vreugde schreiden toen de Heere iets van zijn liefde voor u liet ervaren. En u wist het, hij is ook voor mij gekomen. Hij is ook de mijne, mijn borg, mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker. Kent u dat in uw leven? Dan zal het u niet verbazen dat Maria Magdalena hier weent. Maar er zijn er ook tijden in het geestelijke leven dat het lijkt alsof de Heere verborgen is. Hij was helemaal verborgen voor Maria. Hij was er niet meer. Hij was dood. Weg, dat dacht Maria tenminste. Ze had geen zicht op hem. Zo kan het ook zijn in het geestelijke leven, dat er geen zicht meer is op de borg. En dat zijn wat we noemen de geestelijke duisternissen. Daar spreekt de schrift van. Of wanneer de beproevingen voor uw besef zo groot worden, dat alles echt is en alles is werkelijkheid, behalve de Heere en behalve zijn vertroosting, aanvechtingen. Dat u in het donker bent, dan kunt u ook tranen schreien. Dan begrijpt u ook iets wat Maria Magdalena doormaakt. Waarom is dat nou zo, dat in het geestelijke leven het niet altijd vreugde en blijdschap is? Zo zou u het toch willen, nietwaar, Gods kind? Toen de Heer eerst bij u overkwam, misschien weet u dat op een sterke wijze. De een beleeft dat sterker dan de andere. Dan moeten we elkaar ook niet de norm in voorschrijven. Maar weet u, toen de Heer overkwam, dacht u, nou wil ik nooit meer zondigen. Misschien dacht u, nou blijft er ook altijd zo. O, wat is dit rijk! Maar het duurde niet lang. U kwam erachter dat het niet zo bleef. Waarom is dat zo? Dat er ook geestelijke duisternissen komen. Dat kan zijn omdat er een bepaalde zonde in uw leven is, waarvan u heel goed weet dat die zonde eruit moet. Maar dat u verachtert in de genade, omdat u die ene zonde vasthoudt. Misschien hoogmoed, of misschien hebzucht, of hardheid, of een persoonlijke zonde. En dan trekt de Heere zich terug. En dan zijn liefdevolle werk wordt niet ervaren. Omdat de Heer, de Heilige Geest, een tere geest is. En de Heilige Geest wil dat we ons bekeren van die zonde en gaan belijden. Maar er kunnen ook geestelijke donkerheid komen, terwijl er geen bijzondere zonde is waarom de Geest zich terugtrekt. Maar dat de Heer iets van zijn liefdevolle werking terugtrekt, en u voor uw besef in het donker komt, omdat de Heere u wil leren te leven uit het geloof en niet uit het gevoel. En daarom gaat de Heere u oefenen. Want als de Heere dichtbij is en het is zo liefdevol en zo vredig en zo zoet, ja, dan is het niet moeilijk om te geloven. Maar als nou dat gevoel weggaat, ja, dan wordt het moeilijker. Dan wordt het geloof werkzaam. En dan gaat u hem meer aanroepen. Dan gaat u hem achterna klagen. Dan gaat u meer zijn woord lezen. Dan gaat u meer zeggen, maar hij zal mij niet begeven. Hij zal mij niet verlaten, ook al voel ik hem niet, of zie ik hem niet, of ervaar ik hem niet. Ik zal toch op hem hopen. Kijk, dan wordt het geloof werkzaam. En zo wil de Heere dat ook. Dat is hetzelfde, heel bijvoorbeeld een voorbeeld, als u nou graszoden legt in uw tuin. Dan de eerste paar dagen hebben ze elke dag wel wat water nodig, maar daarna hebben deskundigen mij verteld, dan moet je ze maar één keer per week goed bewateren. En daarna niet meer. En daarna na een week weer goed bewateren. En dan gaan die wortels, die voelen dat vocht niet meer. En dan gaan ze naar de diepte af. En dan gaan ze zich vasthechten in de grond. Dan worden ze sterker. Dat gebeurt in het geloofsleven ook. Dat de Heere zijn liefdevolle werking terugtrekt. En dat u dan meer gaat oefenen in het geloof. En dat u leert op de Heere te hopen en op hem te vertrouwen en tot hem te vluchten, ook al voelt u hem niet. En dan is nog een derde reden waarom de Heer waarom ook soms geestelijke donkerheid kan zijn. En dat is wanneer wij slordig leven ten aanzien van wat we noemen stille tijd. Wanneer u niet de binnenkamer ingaat. Of wanneer dat maar heel vlug en zonder nadenken gebeurt, dan bent u slordig in het gebruik van de genademiddelen. En dan komt er ook donkerheid. En dat was ook de oorzaak in feite van de donkerheid van Maria Magdalena. En ook van de discipelen. Ze waren in het donker en hun leven stortte in. En ze denken alles is nu voorbij. En ze waren in diepe angst en achter gesloten deuren en wenen en huilen. Terwijl ze niet geluisterd hadden naar het woord van de Heere. Want de Heere had het hen al lang allemaal voorzegd. In Matteüs 16 vers 21, om maar één voorbeeld te noemen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij heen moest gaan naar Jeruzalem. En veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En ten derde dagen opgewekt worden. Hadden ze nou maar geluisterd, dan hadden ze nu niet die vreselijke verdriet gehad. En wanneer wij nou maar die middelen van genade, wanneer u dat nou gaat gebruiken en daarop gaat letten, dat kan veel onnodige zorg en donkerheid en verdriet voorkomen. Maar niemand van de discipelen had daar acht op gegeven. En Maria Magdalena met al haar liefde die ze had, had daar ook niet acht op gegeven. Maar ze zou vertroost worden. Want de Heere kent zijn volk in hun verdriet. En hij heelt de gebrokenen van harte en verbindt hen in hun smarten. En dan heb je dat ontroerende gebeuren, dat Maria dan doet een paar stappen terug en ze gaat weer de tuin in. En dan ziet ze daar iemand staan. Oh, ze denkt dat is de tuinman. De Heer Jezus staat daar. Maar ze herkent hem niet. En dat is nou echt typisch het ongeloof. Want dan is alles echt en werkelijk, behalve de Heere. Dan is er verdriet echt en uw emoties zijn echt en dan zijn de omstandigheden echt en de bestrijders en de vijanden en uw eigen zwakheid en dat is allemaal heel werkelijk, maar de Heer is niet werkelijk. Dat is nou het ongeloof. En zo was het nou bij Maria. Ze herkent hem niet. Ze verwachten niet eens dat daar een opgestane zaligmaker zou zijn. En daarom letten ze niet op die man die achter haar was komen staan. Het enige wat ze kende was haar verdriet. Ongeloof zorgt ervoor dat er een bedekking komt. Maar de Heere gaat die bedekking en die wolken en die mist gaat hij verdrijven. Want dan gaat de Heere spreken. In vers 15, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En dan lezen we verder, zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. In haar ongeloof kan ze alleen maar denken over een dood lichaam en een deugdelijke begrafenis. Terwijl de Heere bezig is tot haar te spreken. Zo kan God ook tot u spreken door zijn woord. Maar dat u er niet op let. Denkt u na bij wat we lezen in de Bijbel. Denkt u daar wat over na, denk ik daarover na. We kunnen onszelf zoveel schade berokkenen, doordat we niet nadenken bij wat we lezen. Zij hoorden niet de stem. Ze hoorden wel de stem van de Heer Jezus, maar herkenden hem niet. En maar dan gaat de Heer ook verder. Dan gaat de Heer zeggen in vers 16, Maria. Hij zegt maar één woord. Terwijl Maria in al haar verdriet is, dan opeens hoort ze één woord. Mirjam. Zoals in het Aramees, het Hebreeuws van die dagen gezegd zal zijn. Mirjam. En daar zit ze in al haar verdriet, in al haar doodsheid, in al haar wanhoop. Ze kan geen kant op. Alles is in verwarring. En hier is de tuinman die vraagt, vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Als u hem weggebracht hebt, zeg me waar u gelegd hebt. Ik zal hem weghalen en Mirjam. En op dat moment, dan breken die wolken uiteen. Op dat moment heeft Maria een vloed van bevrijding ervaren. En een gloed van liefde doorstroomt haar. En die donkere wolken van ongeloof worden weggenomen. En een nieuwe toekomst brak door. En een nieuwe werkelijkheid opende zich voor haar ogen. In dat ene woord, Maria. Dat zien we vaker in de schrift. De Heere spreekt. En de Heere spreekt ook bij name. Hij spreekt persoonlijk. Mozes, Mozes. En dan stopt Mozes. Saul, Saul. En dan stopt Saul. En hier dat ene naam, Maria. Wat een woord met macht. Wat een woord van medelijden. Wat een woord van genade. Nee, geen verwijt. Genade. Niet Maria, je had toch moeten luisteren. Nee, Mirjam. En dan zou Mirjam zelf wel beseffen dat ze had moeten luisteren. Dat het onnodig was. Dat ze klein geloof en ongeloof had. De Heere verwijt niet. De Heere komt met zijn liefde. En die liefde versmelt een zondaars hart. Wat een genade, wat een ontferming. En de Heere Jezus geeft ook geen redeneringen, geen uitleggingen, wat er allemaal precies gebeurd is, en hoe hij opgestaan is, en hoe de engelen gekomen zijn, en die de steen hebben weggerold. Nee, dat zegt de Heere Jezus allemaal niet. De Heere Jezus zegt één ding, Mirjam. En zo kan de Heer ook in uw hart overkomen. En dan geeft hij niet uitleg waarom dit gebeurd is in uw leven. En waarom dat niet gebeurd is en hoe dat nou precies kwam. Hij zegt dat niet. Hij komt tot u en hij zegt, zie, hier ben ik. En dan versmelten al uw bedenkingen. En al uw ongeloof. En al uw vragen. U geeft het allemaal op. En u legt al de moeite en het verdriet in aan zijn hand. Want u ziet hem, de koning in zijn schoonheid, de liefde van die borg, zijn nabijheid, zijn kracht, zijn vrede, zijn troost, zijn ontferming, zijn barmhartigheid, zijn goedheid voor u persoonlijk. En u weet het echt, hij leeft, hij is de mijne, mijn borg. Dat is zo rijk. Ja, Christus openbaart zich persoonlijk aan de ziel door zijn Heilige Geest. Geen enkel onderwijs kan dat doen. Christus moet het persoonlijk doen. En hij doet het ook. Ook hier in de gemeente doet hij het ook. Want zijn woord keert niet ledig tot en terug. En wanneer hij komt in de gedaante van het woord en hij spreekt tot u, dan zijn er geen bedenkingen meer. Dan Dan zegt u, Hij is het. Hij is het. Hem heb ik nodig. Hij is de zaligmaker. Hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. O, wat een vreugde stroomt door Maria's ziel wanneer ze die bekende stem hoort. En in een ogenblik verandert alles radicaal. Hij leeft. Die duivelen komen niet terug in mijn leven. Ik ben bevrijd door hem. En ik zal bevrijd blijven door hem. En er is een nieuwe toekomst. De dood is overwonnen. Het graf heeft niet het laatste woord. Mijn verlosser leeft. Ze herkent zijn stem. En dan keert ze zich om. Onmiddellijk. Rabboni. En dan buigt ze neer. Rabboni. Heer Jezus, één woord, Mirjam. En zij één woord, Rabboni. Wat betekent dat, Rabboni? We lezen dat 2 maal in de schrift. Hier, en ook in Marcus 10 vers 51, waar die blinde buiten Jericho aan het roepen is om ontferming. En die blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Wat betekent dat, Rabboni? Dat betekent iets als grote meester. Het was klaarblijkelijk onder de Joden een eretitel. En klaarblijkelijk had Gamaliel deze titel. Dat hij kon Rabboni genoemd worden. En naast Gamaliel waren er nog 2 of 3 andere heel bekende Joodse rabbies. Die werden ook met deze titel aangesproken. Grote leraar. En soms spraken de Joden ook de Heere God zelf aan met die titel Rabboni. Maar hier ziet Maria. Hij is het. De grote meester. Rabboni. De grote meester. Hij heeft dood en graf overwonnen. Hij is de meest belangrijke persoon. Ze zag zijn heerlijkheid en glorie. Hij is de opgestane. O, wat een bijzondere liefde en zorg had de Heer Jezus voor Maria. En ze zag het. En daarom roept ze hem aan als mijn grote meester. Ze geeft alle aandacht op hem. Ze keert haar rug toe naar die engelen. Alle aandacht op hem alleen. En wanneer de Heere nou echt voor u wordt, dan keert u ook de aandacht af van alle mensen. Dan ziet u hem alleen, de koning in zijn schoonheid. Maar hij is ook de koning in zijn noodzakelijkheid. Want ik kan zonder hem niets. Ik heb hem totaal nodig. U wordt op Christus gericht. Zo werkt de geest. Hij richt het aan de aandacht op Christus. En wat we hier ook zo mooi vinden in deze geschiedenis is dat de Heere Jezus de eerste is. Hij is ook altijd de eerste. Kijk, wanneer de Heere Jezus niet door Maria gekomen was, dan had Maria nooit de Heere Jezus gevonden. Zalig worden is altijd zijn initiatief. Het is altijd zijn werk. God is altijd de eerste. Hij is degene die de mens tot bekering leidt. Hij is degene die de duisternis doet wijken. Hij is degene die u door zijn geest liefde geeft. Die u het geloof schenkt. Die u een verlangen geeft om hem te kennen. Hij is het die een honger en een dorsten naar de gerechtigheid in uw hart en ziel opwekt. Genade en zalig worden is alles zijn werk. Hij doet de zondaar stoppen in zijn boze wegen. Hij openbaart zich. En dan zegt de zondaar: mijn Heere, mijn God, Heere, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard dat u nog naar mij omziet. Heere, wees mij de zondaar genadig. En dat is het geheim in uw leven, kind van God. Hij nam het initiatief. U zocht hem niet. Hij zocht u. Maar het geldt voor al Gods kinderen. Ik ben gevonden, zegt de Heere, van hen die mij niet zochten. Het is alles zijn vrije genade. Johannes zegt het in Johannes 4:19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En een kind van God zegt: gij zijt mijn God. Maar omdat God eerst gezegd heeft: ik ben uw heil alleen. Daarom laat dan ook in alle eenvoud ons gebed zijn, dat die opgestane Christus ook tot ons zou spreken. En dat spreken is niet maar een zeldzaam gebeuren, dat maar een paar ingewijden ten deel valt. Nee, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wie zijn dat dan die voor hem leven? Die openen het woord, die luisteren naar zijn stem. En die roepen de Heere aan om licht over hun leven, om licht over hun zondig bestaan, dat ze zelf niet eens doorhebben dat het zo verzondigd is. En ze roepen hem aan om licht, om hem te mogen zien, de koning, om een verlangen naar hem te hebben, om liefde tot hem te oefenen, genade om onszelf te verloochenen en op hem gericht te zijn. Dat zijn degenen die voor hem leven. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij doet het. Hij antwoordt. Misschien anders dan u denkt. Misschien dat u die kant op kijkt en dat de Heer u al aan het roepen is van achteren. En u ook aan het trekken is. Dat u meer verlangen hebt om hem te kennen, maar u ziet hem nog niet. En dan gaat u meer lezen, de Heer trekt. En u krijgt meer zicht op zijn borgwerk. Het hoeft niet allemaal zoals Paulus. Want u hebt ook niet de roeping van Paulus. U hoeft niet naar de heidenen te gaan. En u hoeft niet gestenigd te worden. En zweepslagen ontvangen. En bijna 3 maal verdrinken in de zee. Dat hoeft u allemaal niet. U hebt een andere roeping. En daarom geeft de Heer u ook niet zo'n bekering. En daar moet u ook niet op wachten. Want u bent wie u bent. En daarom leidt de Heere u zoals hij wil dat u geleid wordt. Maar u roept hem niet te vergeefs aan. Daarom is hij opgestaan om zichzelf te openbaren door zijn woord en geest. Gelooft zij zijn grote naam. Amen. Willen wij zingen Psalm 72, het 7e vers. 72, vers 7. zullen we samen bidden en danken. O Heere, hoe heerlijk is uw naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Want gij zijt de opgestane koning der koningen. En u spreekt vanuit uw heiligdom. En u zegt, hoort mij. En u zegt, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Heere, laten wij luisteren. Wek onze harten op, dat we zullen luisteren naar uw stem. En dat we zullen horen en behouden worden. Dat we persoonlijk deel aan u mogen krijgen in de weg van het werk van uw Heilige Geest. In de weg van geloof en bekering als vrucht van uw wederbarend werk. Heere, wij bidden u, of u ons zo wilt bearbeiden. En u, of u onze blik wil opheffen tot u. U hebt zondaren getrokken. U hebt wonderen gedaan. We lezen het zo vaak in de schrift. Wilt u ook hier wonderen doen? Door de verkondiging van uw woord, dat de gemeente mag bloeien, dat het geestelijk leven gevonden mag worden, en dat het verdiept en vermeerderd mag worden. Gedenk ons allen, Heere. Zegen ook een ieder van ons persoonlijk. Heere, wij danken u voor uw opstandingsmajesteit, voor uw grote kracht. O, wij bidden u, geef dat we mogen afzien van onze ellendige zelf en dat we op mogen zien tot u. Heer, in ons is van nature de dood en we zeggen het met schaamte. En we zeggen het tot onze schande dat we zo vaak uw woord vergeten. En misschien hebben we er wel nooit eens echt op gelet. Als dat zo is, wil ons bekeren. En wil met uw woord en geest ons tot u trekken. Heere, we bidden u nogmaals voor de doopouders. En ook voor grootouders de Wit en de familie, de Wit die je mag zijn. Heer, wat een voorrecht om dit zo met elkaar als familie, deze doopdienst te mogen meemaken. Maar vooral het voorrecht dat u, Heere Jezus, in uw opzoekende liefde centraal staat. Zo moet het u alleen. O, wees dan de naprediker op uw woord en vergeef de tekorten ook in de prediking en ook in het luisteren. En gedenk ons deze week uit genade om Jezus wil. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 97, vers 7. 97, zevende vers. gaat dan heen met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.